Gemeente, wij openen de schriften en we lezen ook vanmiddag uit het boek Handelingen, hoofdstuk 1, daarvan de versen 12 tot en met 26.
Toen keerden zij weer naar Jeruzalem van de berg, die genaamd wordt de Olijfberg, welke is nabij Jeruzalem, liggende vandaar een sabbatsreis. En als ze ingekomen waren, gingen ze op in de opperzaal waar ze bleven, namelijk Petrus en Jacobus en Johannes en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeus en Matthäus, Jacobus de zoon van Alfeus en Simon Zelotes en Judas de broeder van Jacobus. Deze allen waren eendrachtig volhardende in het bidden en smeken met de vrouwen en Maria de moeder van Jezus en met zijn broers. En in dezelfde dagen stond Petrus op in het midden der discipelen en sprak. Er was nu een schare bijeen van omtrent 120 personen. Mannen en broeders, deze schrift moest vervuld worden, welke de Heilige Geest door de mond van David voorzegd heeft van Judas, die de leidsman geweest is dergenen die Jezus vingen. Want hij was met ons gerekend en had het lot deze bediening verkregen. Deze dan heeft verworven een akker door het loon der ongerechtigheid, en voorwaarts overgevallen zijnde is midden opgeborsten en al zijn ingewanden zijn uitgestort. En het is bekend geworden allen die te Jeruzalem wonen, alzo dat die akker in hun eigen taal genoemd wordt Akeldama, dat is akker des bloeds. Dat is staat geschreven in het boek der Psalmen, zijn woonsteden worden woest en er zijn niemand die in dezelfde wonen. En een ander nemen zijn opzienersambt. Het is dan nodig dat van de mannen die met ons omgegaan hebben, al de tijd waarin Jezus, de Heer Jezus onder ons is in en uitgegaan is, beginnende van de doop van Johannes tot de dag toe waarin hij van ons opgenomen is en derzelfde met ons getuige worden van zijn opstanding. En ze stelden er twee, Jozef, genaamd Barsabas, die toegenaamd was Justus, en Matthias. En ze baden en zeiden, gij heren, gij kende der harten van allen, wijs van deze twee één aan, die gij uitverkoren hebt, om te ontvangen het lot deze bediening en des apostelschaps, waarvan Judas afgeweken is, dat hij heen ging in zijn eigen plaats. En ze wierpen hun loten, en het lot viel op Matthias, en hij werd met algemene toestemming tot de 11 apostelen gekozen.
Ik bedien u vanmiddag het woord van God in deze dienst van bevestiging van de ambtsdragers. Uit het gedeelte dat u gelezen is, Handelingen 1, daarvan de versen 24 tot en met 26. Vers 24 tot en met 26. En zij baden en zeiden, gij heren, gij kenner der harten van allen, wijs van deze twee één aan die gij uitverkoren hebt, om te ontvangen het lot deze bediening en des apostelschaps, waarvan Judas afgeweken is dat hij heen ging in zijn eigen plaats. En zij wierpen hun loten, en het lot viel op Matthias, en hij werd met algemene toestemming tot de 11 apostelen gekozen. Gemeente, vanmiddag mogen er nieuwe ambtsdragers bevestigd worden. Broeder Vellema en broeder Soeboer, die nemen vanmiddag afscheid. En broeder De Vries, Jansma en Keizer, die worden bevestigd in het ambt. En hoe is het zover gekomen? Hoe komt de gemeente aan nieuwe ambtsdragers? De kinderen weten dat misschien al wel. In de meeste gevallen stelt de kerkraad een tweetal op of een viertal. En dat wordt afgekondigd en dan op een avond een poosje later vindt de verkiezing plaats. De kerkenraad komt samen met de mannelijke beleidende leden van de gemeente en na gebed en schriftlezing vindt dan de stemming plaats. En de broeder die de meerderheid van stemmen ontvangt, is verkozen. Hij is door de gemeente verkozen en wordt dan door de kerkenraad benoemd. En als hij dan de vrijmoedigheid heeft om die roeping tot het ambt te aanvaarden, en er behoeven tegen zijn leer of leven geen wettige bezwaren te worden ingebracht, vindt de bevestiging plaats in het ambt zoals we dat vanmiddag mogen beleven. En zo mag deze gemeente nieuwe ambtsdragers ontvangen. En daarover lezen we ook in de tekst van vanmiddag. Dat is niet precies hetzelfde als wat hier vanmiddag gebeurt. Hoe Matthias apostel wordt, dat is een heel bijzondere situatie. Maar toch zit daarin veel onderwijs. Voor ambtsdragers en voor de gemeente van vandaag. Thema voor de prediking is een nieuwe ambtsdrager. We zien in de eerste plaats waarom hij verkozen moest worden. In de tweede plaats hoe hij verkozen werd. En in de derde plaats wie er verkozen wordt. Een nieuwe ambtsdrager. We zien waarom hij verkozen moest worden, hoe hij verkozen wordt en wie er verkozen wordt. De discipelen van de Heer Jezus zijn na de hemelvaart van Christus weer naar Jeruzalem gegaan, zoals hij dat gezegd had. En daar zijn ze bij elkaar, de 11 discipelen van de Heer Jezus, de vrouwen die hem gevolgd waren, de broers van de Heer Jezus die ook tot bekering zijn gekomen en nog anderen, bij elkaar ongeveer 120 personen. En ze zijn bij elkaar in een huis, in een opperzaal. En er waren in die tijd in Jeruzalem wel huizen die een ontvangstruimte hadden waar bijvoorbeeld 120 mensen bij elkaar konden zijn. En waarschijnlijk was er dus onder een van die discipelen van de Heere Jezus iemand die zo'n huis had. In Handelingen 12 lezen we bijvoorbeeld over Maria, de moeder van Johannes Marcus, dat zij een eigen huis had in Jeruzalem, waar de gemeente op dat moment samenkomt om te bidden voor Petrus die gevangen zit. Maar waar het dan ook precies geweest is, dat weten wij verder niet. De discipelen komen samen om te wachten. Om te verwachten de belofte des Vaders. De belofte van de Heilige Geest die komen zou. En ze wachten op de enige goede manier. Biddend. Ze waren eendrachtig volhardende in het bidden en smeken, zegt vers 14. Smeken, dat wil zeggen, ze bidden ootmoedig. Want ze hebben geen recht op wat ze vragen. Maar tegelijk volhardend, pleitend op het woord, op de belofte van de Heer. En als ze zo bij elkaar zijn en bidden, blijkt ook wat ze missen. Niet alleen in hun verhouding tot de Heer. Niet alleen de Heilige Geest die nog moet komen. Maar ze missen ook een discipel. De Heer Jezus had 12 apostelen uitgekozen. Ze waren met 12 discipelen de Heer Jezus gevolgd. Maar nu zijn er maar 11. Misschien heeft een van de kinderen die naam in vers 13 wel zitten tellen. Petrus, Jacobus, Johannes. 11 namen. 11 discipelen. Petrus is er wel bij. Hij staat op en hij spreekt de andere discipelen toe. Als leider zoals hij dat zo vaak geweest was. Petrus is er wel. En dat Petrus nu de leiding kan nemen, dat laat de kracht en de genade van de opstanding van Christus zien. Want het had erop geleken dat Petrus degene zou zijn die zou ontbreken. Maar hij is er. Judas ontbreekt. Judas is verdwenen uit de kring van de 12 discipelen. Hij hoorde eerst bij hen, maar hij had een ander gezelschap gekozen. En daarom was het ook anders met hem afgelopen. Lucas beschrijft het hier beknopt. In Matthäus 27 staat al breder uitgelegd. Judas had de Heere Jezus verraden voor 30 zilverlingen, de prijs van een slaaf. Hij was de gids geweest voor de soldaten die de Heere Jezus kwamen vangen in de hof van Gethsemane. Maar toen de Heere Jezus voor Pilatus stond, had Judas ingezien wat hij gedaan had. En hij was met zijn verradersloon teruggegaan naar de Joodse leiders. En hij had gezegd, ik heb gezondigd, verradende het onschuldig bloed. Maar ze doen niets. Ze proberen zelfs de schijn niet op te houden. Ze doen of ze er niets mee te maken hebben. ze kunnen Judas in zijn wanhoop niets bieden. En toen had Judas die zilveren penningen door de tempel gesmeten en hij was weggegaan. En was hij toen maar met zijn zonde naar de Here gegaan, had hij het maar voor hem beleden, ik heb gezondigd. Maar dat doet Judas niet. Hij gaat in zijn wanhoop weg en verhangt zichzelf. En zelfs dat brengt hem niet wat hij zoekt. Blijkbaar is hij daarna nog neergestort en te pletter geslagen. Het is een vreselijk, huiveringwekkend einde. De Heere beschrijft dat ons in zijn woord als waarschuwing, om te laten zien hoe erg het is als je hem verlaat. Wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen, uiteindelijk de eeuwige smart. Maar voor de overpriesters kan ook dat hen niet schelen. Zij rapen het geld van Judas bij elkaar. Het is onrein geld en daarom mag het niet in de offerkist in de tempel. Maar zelfs dat brengt hen niet tot inkeer, dat dat geld dan niet goed gebruikt is. Ze kopen er maar een stuk land voor, om daar vreemdelingen te begraven. Maar de naam die dat land krijgt, blijft hen herinneren aan wat er gebeurd is. Akol Dama, Aramees, wat toen gesproken werd voor akker des bloeds. Petrus roept het einde van Judas in herinnering. Maar hij zegt daar nog iets bij. Het is de vervulling van de schrift. Vers 16. Mannen, broeders, deze schrift moest vervuld worden, welke de Heilige Geest door de mond van David voorzegd heeft van Judas. Het moest zo gebeuren, zegt Petrus. En dat woordje moeten komen we bij Lucas heel vaak tegen. En daarmee wijst hij steeds op het raadsplan, het heilsplan van God, dat in vervulling gaat. In hoofdstuk 2 vers 23 gebruikt Petrus dat ook over het sterven van de Heere Jezus zelf. Hij is door de bepaalde raad en voorkennis van God overgeleverd. Dat is geen verontschuldiging voor de Joden die hem gekruisigd hebben, want Petrus zegt er meteen achteraan: u hebt hem genomen en door de handen van de onrechtvaardige aan het kruis gehecht en gedood. En zo doet dat raadsplan van God ook niets af van de verantwoordelijkheid en de schuld van Judas. Dat blijft voluit staan. En toch zegt Petrus, het moest zo gebeuren. Want dwars door de zonde van mensen heen en dwars door de plannen van de Satan heen volvoert God zijn raad. En daarom kan Petrus het zo zeggen, het moest gebeuren. Want zo had de Heilige Geest het voorzegd. En dan komt in vers 20 dat citaat wat Petrus bedoelt uit Psalm 69. Een psalm die spreekt over het lijden van Christus, dat ook door het verraad van Judas nog verzwaard werd. Zijn woonsteden worden woest en er zijn niemand die daarin wonen. David vraagt er in Psalm 69 aan de Heere als een oordeel over zijn vijanden die hem vervolgen. En Petrus laat hier nu zien dat die woorden ook in vervulling gaan in het lot van Judas Iscariot. Een woeste woonplaats, een bloedakker, een begraafplaats voor vreemdelingen. Dus inderdaad letterlijk een plaats waar niemand woont. Want het is een begraafplaats. Zo is het al voorzegd in de schrift. En ook David had daar al mee te maken, dat mensen uit de kring van zijn beste vrienden hem verraden en naar het leven stonden. Maar het Oude Testament laat nog meer zien, zegt Petrus, geleid door de Heilige Geest. Want die lege plaats die door het heengaan van Judas gekomen is, moet worden opgevuld. In vers 16 zegt Petrus, de schrift moest vervuld worden. Over het verraad van Judas En dan in vers 21 gebruikt hij hetzelfde woord. Het is nodig, het moet, dat die legerplaats in de apostelkring wordt opgevuld. En dan wijst Petrus naar Psalm 109. Een ander nemen zijn opzienersambt. Ook dat heeft de Heilige Geest voorzegd. En daarom moet het gebeuren. Dat hoort bij het heilsplan van God. Want de Heer Jezus had 12 discipelen uitgekozen. Niet 11, maar 12. En dat is geen toevallig aantal. Er waren ook 12 stammen. En de 12 discipelen zijn door de Heer Jezus uitgekozen als vertegenwoordigers van het hele volk Israël. En Christus had tegen zijn discipelen ook gezegd dat zij bij zijn wederkomst op 12 tronen zouden zitten om de 12 geslachten van Israël te oordelen. De 12 discipelen zijn de vertegenwoordigers van het volk Israël. En daarom is het zo erg dat er in die discipelkring een lege plaats is. Ze zijn als vertegenwoordigers van het volk Israël, van het volk van God, niet compleet. Christus had het wel beloofd dat zelfs de poorten van de hel zijn gemeente niet zouden overweldigen. Maar nu lijkt het alsof dat wel gebeurd is. De Satan heeft de eerste bres geslagen in het gebouw van God. Over één van de discipelen heeft de Satan getriomfeerd. En daarom moet die lege plaats van het twaalftal worden opgevuld. Als er later apostelen overlijden, gebeurt dat niet weer opnieuw. Maar bij de afval van Judas moet dat wel. Want op de Pinksterdag moeten de 12 apostelen als vertegenwoordigers van het volk Israël en van de kerk van het nieuwe verbond, moeten de 12 apostelen het bewijs zijn van de macht van de Heere Jezus Christus. En daarom moet die plaats van Judas ook nu worden opgevuld voor Pinksteren. Want dan kan het werk van de Heere doorgaan. Dan kan op de Pinksterdag de Heilige Geest worden uitgestort. De verkiezing van Matthias tot apostel laat zien dat niet de Satan het wint, maar dat koning Christus alle macht heeft en dat de Heere Jezus Christus als koning van zijn kerk vanuit de hemel doorgaat met zijn werk. En dat is ook de reden dat er vanmiddag nieuwe ambtsdragers bevestigd worden. Het werk van de Heere, het werk in Gods koninkrijk, moet doorgaan. Moet doorgaan naar de schrift. En de Heere laat het ook vandaag nog zien dat zijn werk doorgaat. Hij zelf bouwt zijn kerk en houdt zijn kerk in stand tot aan zijn wederkomst. En wat is het dan een genade dat er vanmiddag niet om deze reden nieuwe ambtsdragers bevestigd hoeven te worden. Matthias werd tot apostel gekozen omdat Judas Christus verraden en verlaten had. Zo is het hier gelukkig niet. Maar dat is niet om wie de ambtsdragers van deze gemeente zijn. En laten we dat nooit gewoon of vanzelfsprekend vinden. Het is enkel en alleen de genade van de Heere dat dat niet zo is. Volstrekt onverdiend. Want het kan dus wel. Judas was een van de discipelen van de Heere Jezus Christus. Christus zelf had hem uitgekozen. Judas was hem gevolgd samen met de andere discipelen. 3 jaar lang waren ze met hem opgetrokken. En de andere discipelen hebben het niet gemerkt. Ze hebben Judas niet ontmaskerd. En later bij Demas, een van de medewerkers van de apostel Paulus, gebeurt hetzelfde. Paulus noemt Demas een medearbeider in het koninkrijk van God. Maar later moet hij schrijven, Demas heeft mij verlaten. Want hij heeft de tegenwoordige wereld lief gekregen. Het kan dus dat mensen die in Gods koninkrijk werken, afvallen en zelfs verloren gaan. En de Satan zal dat proberen. Hij zet al zijn macht in om het werk van de Here kapot te maken. En hij valt in het bijzonder de voorste linies aan. Want hoe kan hij het werk van de drie enige God nu meer schade toebrengen dan door een trouw lid van de gemeente? Door juist een ambtsdrager mee te trekken in de zonde en ten val te brengen. Juist daar richt de Satan zijn aanvallen op. In die zin is het ambt een gevaarlijke plaats. En is het als elk gemeentelid, maar in het bijzonder als ambtsdrager nodig om te waken en te bidden en te blijven bij het woord van de Heer. Want de Heer houdt ons Judas voor als een waarschuwing voor alle ambtsdragers en ook voor alle andere gemeenteleden. Daarom haalt Petrus zijn einde zo uitgebreid aan als waarschuwing. Wij hebben zo'n spreekwoord, een schip op het strand is een baken in zee. Dat wil zeggen, daar is het misgegaan, dat kun je zien. Dus daar moet je bij vandaan blijven. Anders vergaat het je ook zo. En zo is Judas ook een waarschuwing voor ons allen. Een waarschuwing om niet te rusten op voorrechten die u van de Here ontvangen hebt. Ik ben toch gedoopt. Ik heb toch belijdenis gedaan. Ik heb misschien avondmaal gevierd. Ik kom trouw in de kerk. Ik ben ambtsdrager. Dat zijn rijke voorrechten. Maar het is niet genoeg. Want ik word niet behouden omdat ik gedoopt ben. Omdat ik belijdenis gedaan heb. Omdat ik diaken, ouderling of dominee ben geweest. Judas ging verloren. En hoe kwam dat dan? En dan moeten we echt niet denken dat Judas het al die jaren al van plan is geweest om de Heere Jezus te verraden. Vanaf het begin aan al. Dat was niet zo. Judas wilde de Heere Jezus volgen. En dat zal hij zeker wel gemeend hebben. En Judas had ook veel opgegeven om Christus te volgen, net als de andere discipelen. Dat is heel wat. En juist daarin komt hij zo dichtbij. En juist daarom is deze waarschuwing zo ernstig. Judas had veel opgegeven om Christus te volgen. Veel. Maar niet alles. Hij bleef aan één zonde vasthouden. Het geld. Dat had zijn hart. Daar wilde hij meer van hebben. En door die ene zonde, die maar zo klein leek, werd hij meegetrokken. Steeds verder. Steeds dieper het moeras van de zonde in. Die ene zonde werd uiteindelijk zijn eeuwige ondergang. En daarom zijn die uiterlijke voorrechten niet genoeg, gemeente. Voor ieder persoonlijk en ook als ambtsdragers. Daarom is er zelfonderzoek nodig telkens weer voor Gods aangezicht. Als de Heer Jezus voor zijn sterven bij het laatste avondmaal tegen zijn discipelen zegt dat één van hen hem zal verraden, dan zegt niemand, oh, dat zal Judas wel zijn. Ze vragen: ben ik het, Heer? Want ze hebben zichzelf leren kennen. Zelfonderzoek en waakzaamheid is nodig voor ieder die de Heer heeft leren kennen, maar in het bijzonder wel voor ambtsdragers. En als we zo zien waarom er een nieuwe ambtsdrager verkozen moest worden in de kring van de discipelen, als het voorbeeld van Judas ons wordt voorgehouden als een waarschuwing, wie zou dan niet huiveren? Hoe kan ik dan persoonlijk staande blijven in de aanvallen van de Satan? Hoe kan ik dan ambtsdrager zijn of het zo dadelijk worden? Welke garantie is er dan dat het met mij niet net zo afloopt als met Judas? Tot eeuwige schade voor mijzelf en tot oneer van de naam van Christus. Die garantie is er niet in u of in mij. Alleen in Christus is er bewaring en vastheid. Hij houdt zijn kinderen vast. Hij houdt zijn werk in stand. En daarom is Petrus er nog wel. Omdat Christus voor hem gebeden heeft. En daarom is het voor ieder die de Heere lief heeft, ook voor ambtsdragers, een leven nodig, heel dicht bij hem. Alleen hij kan mij bewaren voor de zonde. Alleen hij kan de aanvallen van de Satan, waar ik in eigen kracht nooit tegen bestand ben, van mij afweren of de kracht geven om hem te weerstaan. Alleen hij kan mij onderwijs geven en de wijsheid die ik nodig heb. Alleen rustend op zijn werk en het verwachten van hem alleen, kan ook een ambtsdrager verder. Vastheid is er alleen in Christus werk. En daarom mocht Petrus dat beleiden: Heere, hoeveel er ook gebeurd is, gij weet dat ik u lief heb. En daarom mag Paulus het aan het einde van zijn leven uitroepen: ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop geëindigd. Ik heb het geloof behouden. En u hoort de verwondering in zijn woorden. Verwondering over Gods bewarende genade. Elk kind van God. En een ambtsdrager kan nooit anders behouden worden. Niet als diaken of dominee. Alleen als een zondaar die gered werd door het bloed van Christus. Elk kind van God zal het in de hemelse heerlijkheid alleen maar kunnen belijden. Het is genade alleen, door u alleen, om het eeuwig welbehagen. We zagen waarom een nieuwe ambtsdrager verkozen moest worden en wat een genade het is dat de reden vanmiddag een andere is dan toen. We zien in de tweede plaats hoe hij verkozen wordt. Matthias wordt verkozen door het lot. Er werd een tweetal gesteld en tenslotte werd er geloot. Zij wierpen hun lot en het lot viel op Matthias. En dat laat zien dat de 120 mensen die daar bij elkaar zijn, het helemaal overgeven in de hand van God. Door het lot wijst de Heere zelf aan wie hij voor het apostelschap uitkiest. Zoals de Heere Jezus de andere 11 discipelen zelf had uitgekozen, zo kiest hij ook Matthias. En juist omdat het hier om een bijzondere situatie gaat, om het apostelschap, is het de Heere die door het lot iemand aanwijst. Later komen er geen nieuwe apostelen meer bij. Zij hebben een unieke plaats in de heilsgeschiedenis. En daarom wordt die verkiezing helemaal overgegeven in de hand van God. Matthias wordt verkozen door het lot. Wij doen dat niet meer. Al zou het lot op zichzelf een plaats kunnen hebben. Het kan bijvoorbeeld gebeuren dat bij verkiezing uit een tweetal beide broeders evenveel stemmen ontvangen. Dan wordt er opnieuw gestemd, zonder de schriftelijke stemmen dan. En als ze dan opnieuw evenveel stemmen hebben, is er meestal een bepaling dat dan de oudste in jaren verkozen is. Op dat punt zou je ook kunnen loten, bijvoorbeeld. Maar wij loten in ieder geval niet direct. En dat heeft ook hiermee te maken. Matthias wordt aangewezen door het lot. Maar na Pinksteren lezen we dat nooit meer. Dat er geloot wordt voor ambtsdragers. Dan is het de gemeente die hen kiest. Want de Heilige Geest is uitgestort. Hij maakt mensen bekwaam. En hij laat die bekwaamheid ook opmerken door anderen. En daarom wordt bij de verkiezing voor ambtsdragers ook de gemeente ingeschakeld. Maar dan nog geldt hetzelfde. Dat het de Heere is die dat leidt. Zo beleiden we dat in het bevestigingsformulier. Dat iemand verkozen is door de gemeente. En mitsdien op die manier geroepen door de Heere zelf. Maar kan er dan niet gestemd worden uit verkeerde motieven bijvoorbeeld? Zeker kan dat wel. Maar ook door zonden van mensen heen volvoert de Heere zijn raad. Matthias werd verkozen door het lot. Nu wordt er gestemd. Maar wat het belangrijkste is, toen en nu, is hoe dat gebeurt. Biddend. De discipelen zijn biddend bijeen. En voor de verkiezing bidden ze opnieuw. En daarmee belijden ze hun eigen onvermogen om de weg te vinden. En hun diepe afhankelijkheid van de Heere. Vers 24. Gij, Heere, gij kenner der harten van allen, wijs van deze twee één aan die gij uitverkoren hebt. De Heere alleen kent het hart. Mensen kunnen kijken naar bepaalde vereisten voor het ambt in leer en leven. Maar wij zien alleen de buitenkant. De Heere kent mensen veel beter dan dat anderen hen kennen. En zelfs veel beter dan wij onszelf kennen. Hij kende het hart van Judas, die aan de buitenkant een trouwe discipel leek, maar hem niet werkelijk lief had. Maar hij kende ook het hart van Petrus, die zo diep in zonde viel, maar die het toch mocht belijden: Heere, gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. Matthias werd biddend verkozen. En daarom kon hij ook met algemene toestemming onder de apostelen worden opgenomen. Ze hadden het overgegeven in de hand van de Heere. En dan is de weg die hij wijst ook goed. En dat gebed is ook vandaag nodig. Hopelijk hebt u persoonlijk gebeden rondom de verkiezing. Maar dat gebed is blijvend nodig. Dat is nodig voor ieder van ons persoonlijk. Om vergeving van uw zonden. Om ontdekking. Om een leven tot Gods eer. Maar het gebed is ook nodig bij alle dingen in de gemeente. Of nu de redactie van een kerkblad vergadert, of een onderhoudscommissie of commissie van beheer. Of wat dan ook. Er is altijd gebed nodig, omdat ons hart zondig is en arglistig, en omdat wij in alles afhankelijk zijn van de zegen van de Heer. En er is in het bijzonder gebed nodig voor ambtsdragers, voor de kerkenraad. Ze kunnen het echt niet zelf. En de Heere beware ons ervoor dat wij ooit zouden denken dat dat wel kan. Wij zijn in alles afhankelijk van de Heere. En hoe zou een kerkenraad goede beslissingen kunnen nemen als er niet gebeden wordt in de gemeente. En hoe kunt u een goed huisbezoek krijgen? Een gezegend huisbezoek als u niet bidt? Om eerlijkheid bij uzelf. En om wijsheid voor de broeders die komen. Zegen voor uzelf persoonlijk en voor de gemeente is alleen te verwachten in de weg van het volhardende gebed. We zagen waarom een nieuwe ambtsdrager verkozen moest worden, hoe hij verkozen werd, door het lot en vooral biddend. We zien in de derde plaats wie er verkozen werd. Want er wordt niet zomaar in het algemeen geloot voor de verkiezing van een apostel in plaats van Judas. Petrus geeft eerst aan wat de vereisten daarvoor zijn. Het moet een man zijn die gedurende heel het leven van de Heere Jezus op aarde bij hen geweest is. Vanaf de doop van Johannes tot aan de hemelvaart van Christus. Want als de nieuwe apostel het woord door moet geven, dan moet hij weten over wie hij spreekt. Hij moet het zelf hebben meegemaakt. En in die letterlijke zin kan dat vandaag natuurlijk van niemand meer gezegd worden. Maar toch laat dit zien wat ook vandaag nog nodig is. Het eerste wat voor elke ambtsdrager nodig is. Niet het enige, wel het eerste. Is dat hij persoonlijk de Heere kent. Dat hij weet van de ernst en de diepte van de zonde, ook in zijn eigen hart. Dat hij de Heere kent in zijn heiligheid, in zijn genade. Dat hij weet wat het is om tegen de zonde te strijden en een verlangen heeft en liefde tot de Heere om naar al zijn geboden te leven. En we zullen zometeen uit het formulier nog horen wat het ambt van ouderling en diaken inhoudt. Maar als u in het Nieuwe Testament leest wat de vereisten voor een ambtsdrager zijn, in 1 Timotheüs 3 of in Titus 1 bijvoorbeeld, dan legt de Bijbel er niet allereerst nadruk op wat zij moeten doen, maar op wat voor iemand het moet zijn. Dat is het belangrijkste. En zeker, er is veel te doen in de gemeente en dat is ook nodig. Maar uw en mijn persoonlijke verhouding tot de Heer komt altijd eerst. Ook in de praktijk van alle dag moet dat zo zijn. Zeker moet ik een huisbezoek voorbereiden. Of iets anders voor de kerkenraad doen. Maar dat mag nooit komen in plaats van het persoonlijk zoeken van de Heer in zijn woord. In het gebed. Die nieuwe apostel moet zelf gezien hebben wie de Heere Jezus is en wat hij deed, om dan nu met de anderen getuigen te kunnen zijn van de opstanding van Christus. Niet alsof je de opstanding van Christus los kunt maken van de andere heilsfeiten. Zijn geboorte, zijn sterven aan het kruis, zijn hemelvaart. Maar hier wordt juist de opstanding genoemd. Omdat dat het omstreden punt was in Jeruzalem onder het Joodse volk. Dat de Heer Jezus gestorven was, dat werd algemeen erkend. Dat had iedereen kunnen zien. Maar het ging nu juist om de vraag of hij ook was opgestaan. En dat is uiteindelijk het verschil. Of hij gestorven is als een misdadiger. Of dat hij is opgewekt. Als de Zoon van God en de dood overwonnen heeft. En daarom gaat het bij dat getuigen zijn van de opstanding van Christus dus om de vraag wie hij is, om heel zijn persoon en werk, of hij verworpen wordt. Of dat in hem alleen alle zaligheid is. En als die vereisten voor een nieuwe apostel genoemd zijn, wordt er een tweetal gesteld. Hoe dat precies gegaan is, weten we niet, dat staat er niet bij. En het zou zelfs kunnen zijn dat deze twee personen inderdaad maar de enige waren die heel het leven van de Heere Jezus op aarde hadden meegemaakt. Maar het zijn er in ieder geval twee. Allereerst Jozef, genaamd Barsabbas. Dat betekent zoon van de Sabbat. Blijkbaar was deze Jozef geboren op een Sabbat. En hij heeft ook een bijnaam, Justus. Dat betekent de rechtvaardige. En we weten over deze Jozef verder niets. Maar uit die bijnaam, de rechtvaardige, blijkt wel dat hij bekend stond om zijn godsvrucht. En de andere kandidaat is Matthias. En nadat ze gebeden hebben, wordt dan door het lot Matthias aangewezen. En misschien mogen we daar iets in zien, zoals Calvijn zegt, dat de weg van de Here anders kan zijn dan mensen dachten. Want die naam van Jozef, die bijnaam de rechtvaardige, lijkt erop te wijzen dat hij binnen de gemeente in grote achting stond. Maar dat de Here de belangrijkste onder de mensen voorbij gaat, om alle roem in mensen af te snijden. Maar of we dat er nu in mogen zien of niet, in ieder geval is het de Here die Matthias aanwijst. Hij wees degene aan die hij uitgekozen heeft om de bediening en het apostelschap op zich te nemen. Zoals de Heer Jezus aan het begin van zijn omwandeling op aarde discipelen had uitgekozen, doet hij dat nu weer. Matthias wordt aangewezen en hij wordt apostel. Hij ontvangt het apostelschap, staat er. Hij heeft het niet verdiend door zijn inzet of door wat dan ook. Hij krijgt het. De naam Matthias betekent gave van God of godsgeschenk. En zo krijgt Matthias het ambt als een gave van God. En de gemeente ontvangt hem als een godsgeschenk. Met algemene toestemming wordt hij onder de apostelen opgenomen. En dat is meteen het laatste dat we van Matthias lezen. Zijn naam komt verder in het Nieuwe Testament niet meer voor. Volgens latere verhalen zou hij zendeling zijn geworden in Ethiopië en daar tenslotte als martelaar gestorven zijn. Maar in de Bijbel wordt hij niet meer genoemd. En ook bij de andere apostelen zien we dat trouwens. In het boek Handelingen komt Petrus nog voor. Maar hij komt steeds meer op de achtergrond. En na Handelingen 15 wordt zijn naam helemaal niet meer genoemd en gaat het alleen nog over Paulus. En wat zal dat voor Petrus, die zo graag op de voorgrond stond, een les zijn geweest. Johannes wordt nog een paar keer genoemd in Handelingen en Jacobus nog. Maar dan alleen in het bericht dat hij bij de vervolging door koning Herodes gedood is. En van de andere 9 apostelen, ook van Matthias, horen we niets meer. En dat is een belangrijke les voor alle ambtsdragers. Het gaat niet om mensen. Het gaat niet om ons werk. Uiteindelijk mogen mensen ook vergeten worden. Want in al het werk in Gods Koninkrijk gaat het om de Here, dat zondaren tot hem vluchten en voor hem leren leven. Er worden van tijd tot tijd in de media onderzoeken gepubliceerd naar de invloed van mensen uit het verleden. Wie is de bekendste Nederlander? Wat is de invloedrijkste politicus? Enzovoort. Maar er is geen lijstje van wat is de belangrijkste dominee? Of ouderling? Of diaken? En dat mag er ook nooit komen. En zo mogen wij ook niet denken. Want het gaat niet om hen. Het zijn maar knechtjes van de Heer. Het is een grote eer, of beter, een grote genade, als de Heere je daarvoor gebruiken wil. Maar het ambt is geen erebaantje. Als loon op iets wat je gedaan hebt. Of waarmee je iemand kunt worden. Het ambt is dienen. Niet in dienst van mensen om hun belangen te behartigen. Een ambtsdrager is principieel anders dan een politicus die een bepaalde groep mensen vertegenwoordigt. Maar hij staat in dienst van Christus, de koning van zijn kerk. Bediening wordt het dan ook genoemd in onze tekst. Dat is in het Grieks het woord diakonia. En daar komt natuurlijk ons woord diaken vandaan, dienaar. Maar dat woord diakonia, dat wordt niet alleen gebruikt voor een collecte die gehouden wordt voor een gemeente in Jeruzalem bijvoorbeeld. Het wordt net zo goed gebruikt voor het werk van de apostelen of voor de prediking van Paulus. Dat is allemaal dienst in het koninkrijk van God. En dat hoort bij elkaar. We zagen dat vanmorgen al. De Here dienen en je naaste dienen. Het ambt van ouderling en het ambt van diaken is geestelijk werk. En dat dienen kan alleen vanuit de Here Jezus Christus. Hij heeft het zelf gezegd dat hij niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen. En daarom kun je alleen dienen, ook in het ambt, als u zich laat dienen door Christus. Als u dagelijks bediend wordt uit Hem, uit Zijn genade. En dat geldt niet alleen in het ambt, dat is voor ieder nodig. Niet ik zal de Here wel eens dienen, maar laat dienen door Christus. Laat u zalig maken. Laat u vernieuwen door Hem. En alleen van daaruit uw naaste dienen. Dat kan niemand van zichzelf. Maar het is Pinksteren geweest. De Heilige Geest is uitgestort op alle vlees. Op vlees, zwakke, zondige mensen. En Hij wil alles geven wat nodig is. Voor ieder persoonlijk. En voor het werk in het ambt. Hij neemt het uit Christus. En Hij wil de genade van Christus uitdelen. Zo alleen kun je dienen. In het ambt of op de plaats waar de Heere u maar gesteld heeft. Het is Israëls God die krachten geeft. En als u de Heere kennen mag en uit Hem leeft, dan bent u daar zelf ook goed mee. En boven alles, dan ontvangt de Heere de eer, omdat Zijn werk doorgaat, omdat Zijn koninkrijk wordt uitgebreid. Want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.